We zoeken de gemeente te zingen, Psalm 119 en daarvan het 67ste vers. Maak in uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik mij niet van uw baan moog keren. En wordt mijn vlees door het kwade licht verrast, ai, laat het mij toch nimmer overheren. Verlos mij, Heer, van 's mensen overlast, dan zal ik u naar uw bevelen eren. Psalm 119 en daarvan het 67ste vers. Verder is ons verzocht te lezen een gedeelte uit Gods woord wat u beschreven vindt in de brief van de apostel Paulus aan de Galaten en daarvan het 5e hoofdstuk. Doch vooraf de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, noch gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En vervolgens Galaten 5. Sta dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. En wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Zie, ik, Paulus, zeg u, zo gij u laat besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn. En ik betuig wederom een iegelijk mens, die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is, de gehele wet te doen. Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden. Gij zijt van de genade vervallen. Want wij verwachten door de geest uit het geloof de hoop der rechtvaardigheid. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit, maar het geloof door de liefde werkende. Gij liep wel, wie heeft u verhinderd der waarheid gehoorzaam te zijn? Dit gevoelen is niet uit hem die u roept. Een weinig zuurdeesem verzuurt het gehele deeg. Ik vertrouw van u in den Heere dat gij niet anders zult gevoelen, maar die u ontroert zal het oordeel dragen, wie hij ook zij. Maar ik, broeders, indien ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik nog vervolgd? Zo is dan de ergernis des kruises vernietigd. Och, of zij ook afgesneden werden, die u onrustig maken. Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders. Alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak van het vlees, voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Want de gehele wet wordt in één woord vervuld, namelijk in dit: gij zult uw naaste lief hebben, gelijk uzelven. Maar indien gij elkander bijt en vereet, zie toe dat gij van elkander niet verteerd wordt. En ik zeg, wandel door de geest en volbreng de begeerlijkheid des vleeses niet. Want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees en deze staan tegen elkander. Alzo dat gij niet doet hetgeen gij wildet. Maar indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. De werken des vleeses nu zijn openbaar, welke zijn overspel, hoererij, onreinheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke. Van de welke ik u tevoren zeg, gelijk ik ook tevoren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Maar de vrucht des geestes is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Tegen de zodanigen is de wet niet. maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden. Indien wij door de geest leven, zo laat ons ook door de geest wandelen. Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkander tergende, elkander benijdende. Tot zover.
Tot voortzetting van ons samen zijn, zingen we van Psalm 51 en daarvan het zesde vers. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet. Ai, laat van mij uw heilige geest niet scheiden. Die kan alleen op het rechte spoor mij leiden. Zingen we met elkaar Psalm 51 en daarvan het zesde vers. Geliefden, we zijn de afgelopen zondag bepaald geworden bij de uitstorting van de Heilige Geest. Bij het kostelijke heilsfeit dat de Heilige Geest nederwaarts kwam om mensenharten te gaan bewonen. En dan is het toch goed om ook na Pinksteren onszelf af te vragen, heb ik nu de Heilige Geest ook ontvangen? is hij ook aan mij gegeven. Werkt die geest ook in mijn leven. Want die geest mogen gegeven zijn aan Gods kerk. Maar daarmee is hij nog niet aan mij gegeven. En dat is juist van zo groot belang. Immers, zoveel als er door de geest Gods geleid worden, die, maar ook die alleen, zijn kinderen Gods. En die worden geleid ter zaligheid. Maar die niet door Gods geest geleid worden, wel, die worden geleid door een andere geest, door een onheilige geest, door een onreine geest, geleid door een geest die niet uit God is, maar door een geest die vijandig tegenover God staat, door de geest uit de afgrond, door de geest die ons leidt naar het eeuwig verderf. Dat is dus nogal wat. De ene geest is de geest uit God. En die leidt tot het eeuwig zalig licht. En die andere geest is de geest uit de afgrond. En die drijft ons voort naar de buitenste duisternis. Is het dan niet een zaak van het allergrootste gewicht om onszelf eens af te vragen: heb ik nu de geest al ontvangen die uit God is, de geest die op de Pinksterdag uitgestort werd? Hebt u daar al over doorgedacht? Bent u daar al mee bezig geweest? We hebben allen het Pinksterfeest herdacht. We zijn in de kerk geweest. We zijn bij de werking van Gods geest stilgezet geworden. Bent u in de dagen daarna nog bezig geweest met die vraag: heb ik nu die geest ook ontvangen? Of hebt u dodelijk gerust voortgeleefd? Hebt u zich nergens over bekommerd? Nergens naar gevraagd? En hebt u het als iets heel gewoons aanvaard dat u die geest niet zou hebben? En hebt u zich daarbij neergelegd? Weet u wel dat u dan op reis bent naar het eeuwig verderf? Ontzettend toch dat zovelen, en misschien hoort u daar ook wel bij, dat zovelen zich om deze dingen helemaal niet bekommeren. Ontzettend toch dat zovelen zorgeloos en dodelijk gerust voort kunnen leven naar die ontzaglijke eeuwige werkelijkheid en naar die werkelijke eeuwigheid. Ik wens dat die vraag vandaag alsnog bij u ging klemmen, want nogmaals, zonder die geest bent u vervuld met een onreine en onheilige geest en die voert u onherroepelijk naar het eeuwig verderf. Maar nu is het zo dat er velen zijn die menen de Heilige Geest te hebben ontvangen. Die menen kinderen Gods te zijn, zonder dat ze het zijn. Omdat de vruchten des geestes uit hun leven niet blijken. Omdat niet te zien is dat ze door de Heilige Geest geleid worden, omdat de leidingen die Gods geest houdt met zijn kinderen zo anders zijn dan ze zeggen. En alweer, dan is het een goede zaak om eens na te gaan hoe toch de werkingen van die geest zijn als hij uitgestort wordt in het hart van een mens. Er zijn er die wel de werkingen van die Heilige Geest hebben ontvangen, maar die werkingen niet kunnen bezien als werkingen van de Heilige Geest, die weliswaar door de Heilige Geest Gods geleid worden en die kinderen Gods zijn, maar die zich niet voor kinderen Gods kunnen houden en die niet kunnen bezien dat het de Geest Gods is die hen leidt en voortdrijft naar het eeuwig zalig licht. En alweer, hoe nodig is het, ook met het oog op hen, om eens na te gaan hoe nu de Heilige Geest werkt En wat er dan in het hart omgaat, als die Heilige Geest daar binnentreedt. Hoe gaat het, kort gezegd, met diegenen die door de Heilige Geest worden bearbeid tot zaligheid? Want als de Heilige Geest in ons leven komt, vanzelf, dan worden we een kind van God door wedergeboorte. Maar wat gebeurt er dan? Wel, dan ontstaat er een zoete vrede en blijde zaligheid? Nee. Weet u wat er dan ontstaat? Dan ontstaat er strijd. Een geweldige strijd. Een innerlijke strijd. Een zware strijd. Een langdurige strijd. Dan ontstaat de heilige oorlog. En bij die strijd worden we in deze uren bepaald. De woorden van onze overdenking, waarbij we u een ogenblik met des Heren hulp willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen hoofdstuk Galaten 5, het 17e vers. Want het vlees begeert tegen de geest, en de geest tegen het vlees, en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet hetgeen gij wildet. In deze tekst wordt gesproken over de strijd tussen vlees en geest. Die strijd is een innerlijke strijd, een zware strijd, een langdurige strijd. Geliefden, van nature kennen we van deze strijd niets. Wij weten er niet van. Alles is in rust. De rust van de dodenakker. Daar is ook alles rustig. Maar dat komt omdat de dood daar heerst. Bij een mens van nature is het niet anders. Hij is in de greep van de dood en hij is verblind voor de dingen van de eeuwigheid. Voor die eeuwige werkelijkheid. En zo is alles in rust. Men leeft onbekommerd, onbezorgd. Vrolijk voort, en nu komt de Heilige Geest. Maar waar nu de Heilige Geest komt in het leven van zo één, daar begint er strijd te ontstaan. Daar gaat het vlees begeren. Onze tekst voert ons dus naar het strijdtoneel. En dan gaat het niet over een uitwendige strijd, maar veel eer over een innerlijke strijd. Vandaar onze eerste gedachte. Die strijd tussen de geest en het vlees is een innerlijke strijd. Het is een strijd die gestreden wordt diep in het hart. Een strijd in het diepst van ons zielenleven. En vanzelf, ook een natuurlijk mens, een onherboren mens, een mens die de geest van God niet heeft, die kent wel enige strijd. De mens uit een vrouw geboren is immers zat van onrust. Zeker, daar is in het hart van de natuurlijke mens ook een strijd tussen wat zijn conscientie hem verbiedt en wat zijn conscientie hem gebiedt. Een strijd tussen zijn plichten en zijn lusten. Een strijd tussen het goede en het kwade zelfs. En toch, die strijd wordt hier niet bedoeld. Het gaat over de strijd tussen de geest en het vlees. Nu zegt u misschien, ik begrijp al wat u bedoelt. Dat is natuurlijk de strijd tussen de nieuwe mens en de oude mens, geest en vlees. En zeker, dat staat er wel mee in verband, maar het is meer. Want kijk maar hoe het woordje geest geschreven staat. Als het goed is, moet het in uw Bijbel met een hoofdletter geschreven staan. Het vlees begeert tegen de geest, namelijk de heilige. En de geest, namelijk de heilige, strijdt en begeert tegen het vlees. Het gaat hier over de heilige geest, die uitgestort is op de Pinksterdag. En die mensen aangrijpt, wederbaart. Die mensen trekt uit de duister en overzet in Gods wonderbaar licht. Er is die geest over wie geschreven staat in hoofdstuk 3, het tweede vers. Dit wil ik van u leren. Hebt gij de geest ontvangen uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? En als we letten op het directe verband van onze tekst, dan springt dat ook dadelijk in het oog. Want in vers 18 gaat het ook over die geest. Maar indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. En dan worden ons in vers 19 de werken van het vlees genoemd, terwijl ons in vers 22 beschreven worden de vruchten van de Heilige Geest. Merkt u wel dat het hier telkens gaat over de Heilige Geest en het vlees. Het gaat dus over de Heilige Geest. Maar wat is dan dat vlees? Wel, dat vlees is natuurlijk niet zomaar ontstoffelijk lichaam. Het is niet dat vlees waarvan Paulus gezegd heeft op een andere plaats: verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden. Vlees is hier wat anders. Dat is hier ons goddeloos, ons verdorven bestaan, onze zondige natuur die zich tegenover God stelt. Van nature zijn we enkel vlees. Natuurlijk, als u de Heilige Geest niet hebt, dan hebt u alleen maar vlees, dan zijn we vleeselijk. Dan zit het vlees op de troon. Dan worden we door het vlees geleid, door het vlees geregeerd. En dan is ons hart een werkplaats van allerlei zonden. Dan vinden we een vermaak in de ongerechtigheid. De natuurlijke mens kan de zonde niet laten en wil de zonde niet laten. En dan wil dat helemaal niet zeggen dat vleeselijke mensen zijn die zich uitleven in de bruutste zonde, zoals de wereld dat doet. Nee, we kunnen een heleboel zonde laten. We kunnen een net ingetogen leven hebben. Ik denk aan de rijke jongeling. Hij was een voorbeeld voor velen. En toch, ons hart gaat uit naar de zonde. We zijn in ons hart niet van de zonde bevrijd. Kortom, de zonde is ons niet een vijandige macht geworden. We leven in vriendschap met de zonde. En wat doet nu de Heilige Geest als hij zo'n hart binnenkomt? Als hij in ons leven komt, wel, dan gaat hij ons oog openen voor wie wij zijn. Die geest gaat aanvankelijk altijd ontdekkend werken. Die haalt het deksel van de put, ons verleden, af. En die laat ons dus zien wie we zijn. Hij doet ons zien wat de zonde ten diepste is. En hij doet ons ook zien tegen wie dat we nu zondigden en zondigen. En wat de zonde teweeg bracht, namelijk dat God daarover vertoornd is en dat we dus God kwijt zijn. En zo gaat hij een mens overtuigen. En dat is een krachtig woord. Overtuigen, dat is, dan ben ik er zeker van. Dan is daar niet de minste twijfel over. Ik ben ervan overtuigd. Nu, hij gaat overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Tegelijkertijd stort hij iets van de liefde Gods uit in het hart. En de vrucht is een droefheid naar God. Om die zonde, om ons zondig hart, om ons goddeloos leven, een droefheid naar God, die dan ook tot vrucht moet hebben, een hartelijke bekering tot God. Want dat ze zich afkeren van de zonde en er zich heen keren tot de Heere als zondaar, hem smekende om genade. Zulke mensen worden dus aller zonde vijand. En ze zeggen tegen alle zonde, zonder onderscheid, heen en uit. En dat neemt het vlees niet. Het vlees komt in verzet Het vlees gaat protesteren, want het vlees heeft een vermaak in de zonde. En daarom, wie bekeerd wordt, laten we het zomaar eens noemen, want dat is het toch, hij wordt omgekeerd en gaat een hele andere kant uitkijken. Een hele andere kant uitdenken. Een heel andere kant uit leven. Wel nu, wie bekeerd wordt, die leert de kracht van het vlees kennen. Dat nooit bekeerd wordt, maar dat zich altijd van God afkeert en blijft afkeren. Zo mens wordt dus niet een beter mens, maar zo mens wordt een slechter mens. Zo'n omgekeerd mens die de kracht van het vlees voelt, dat van omkering niet weten wil. Zo'n mens gaat zuchten, ik wist niet, nee, ik wist het echt niet. Maar ik leer het in de praktijk, ik wist niet, dat mijn tere ziel nog zoveel van het aardse, van het boze, van het wereldse, van het zondige overhiel. Waar de Heilige Geest komt, daar leren we de kracht van het vlees kennen. Waar de Heilige Geest komt, daar leren we ook kennen, om het met onze tekstwoorden te zeggen, de begeerte van het vlees. En die begeerte zijn lijnrecht in strijd met wat God begeert, met wat God wil, met wat God eist. En lijnrecht in strijd met wat de Heilige Geest ons gaat leren. En dat brengt vanzelf in grote verwarring. Zou ik wel genade hebben? Zou datgene wat ik bij mezelf waarneem met genade kunnen samengaan? Zoveel boze woorden, daden, gedachten, begeerten, lusten. Zou dat met genade kunnen bestaan? Dan moest ik toch anders zijn. Dan moest ik heiliger zijn, teerder zijn, godzaliger zijn. Hoe bestaat het dat het vlees nog zo kan opspelen? En wat kunnen de zulken het dan toch bang hebben? Want men kan er nog niet eens met iemand anders over praten. Geliefde, een godsdienstig mens, een onherboren mens, heeft hier geen last van. Een natuurlijk mens is een blind mens, die kent zichzelf niet, die weet niet wat er in zijn hart leeft, die heeft nogal goede gedachten van zichzelf. Vandaar dat een natuurlijk mens zo zelf ingenomen is. Hij heeft het goed getroffen met zichzelf. Hij heeft het netjes afgebracht. Net als de rijke jongeling. Wat ontbreekt me eigenlijk nog? Want dat alles heb ik onderhouden van mijn jeugd af aan. Of net als de broers van Jozef die zeiden, wij zijn vrome lieden. En dan moet u nagaan wat ze op hun geweten hadden. Maar dat tekent hun blindheid. Nu Gods ware volk. Die mensen worden door die geest bearbeid tot zaligheid. Dat worden, zullen we het eens heel eenvoudig zeggen, dat worden arme sukkels, arme tobbers. Dat worden Gods kinderen, arme tobbers. En die gaan zichzelf steeds meer zien zoals God hen ziet. En die gaan steeds meer van zichzelf walgen. En die gaan steeds meer leren. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Wat woont er dan? Alleen maar slechtigheid. Zie daar, een innerlijke strijd. Kent u er iets van? We gaan eens kijken naar onze tweede gedachte. Een zware strijd. Want, zegt onze tekst, die staan nu tegenover elkaar. Wie? Wel, die geest en dat vlees, die staan tegenover elkaar. Net zoals twee legers tegenover elkaar staan. En die twee kunnen elkaar niet verdragen. Die kunnen elkaar niet hebben. Die kunnen elkander niet dulden. Die kunnen elkander niet luchten of zien. Vandaar dan ook dat er tussen die twee een worsteling ontstaat op leven en dood. Want het zijn ook anders doodsvijanden. Die geest wil dat het vlees weg hebben. En het vlees wil de geest weg hebben. En dan is het vlees een geweldige vijand. Een machtige tegenstander. Want het vlees is een dwingende macht. Die gehoorzaamheid vordert en eist. In Gods woord wordt dat vlees zelfs een wet genoemd. Een wet die gehoorzaamd moet worden. Paulus zegt, ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds en mij gevangen neemt onder de wet der zonde, die in mijn leden is. Een wet dus, die gehoorzaamheid eist, vordert. En dan is dat vlees zo'n machtige vijand, dat we die vijand nooit de baas kunnen worden in eigen kracht. Daar is voor nodig een almachtige Heilige Geest. Alleen een almachtige Heilige Geest kan de strijd opnemen tegen het vlees. Een zware strijd, niet waar? Dat was onze tweede gedachte. Want het vlees heeft verschillende bondgenoten die het in die strijd steunen en bijstaan. Het vlees wordt van alle kanten aangemoedigd. Daar is de wereld die de begeerte van het vlees gaande maakt en opwekt. En die op de zinnen inwerkt, die de zinnen prikkelt. De bekoorlijkheid des levens, de grootsheid des levens, de wellusten des vleeses. Zie, met dat alles doet de wereld een aanval op het werk des geestes aan de zijde van het vlees. En dan is daar de duivel, die onze geest vergiftigt en die onze hartstochten telkens weer gaande maakt, werkelijk. Het gebed is niet te vergeefs, leid ons in geen verzoeking ooit. Verberg ons voor uw aanzicht nooit, gij weet het, onze kracht is klein. De driften veel en het hart onrein. Wat wordt er van ons in die staat, o Vader? Zo gij ons verlaat. En zo stel dat machtige vlees met zijn bondgenoten, met zijn trawanten, zich tegenover de Heilige Geest. En dan spant dat vlees al zijn krachten in om de geest te weerstaan, om de werkingen van die geest teniet te doen. En dat begint al zodra die Heilige Geest gaat kloppen aan de deur van ons hart. En daarmee is hij nu ook bezig, ook bij u. Want als we in de kerk zitten, is die geest met ons aan twisten en klopt hij aan de deur van ons aller hart, ook aan de harten van jonge mensen. Kinderen, jullie horen er net zo goed bij. En wat doet hij nu? Wel, zodra die geest gaat kloppen, dan stelt het vlees zich daartegen in het geweer. En dan is het zo dat het vlees ons aanraadt om die geest maar te laten kloppen. Om die geest niet binnen te laten. Doe alsof je niet thuis bent. Trek je van al dat geklop niets aan. Hij maakt de bedoelingen van de Heilige Geest verdacht. Je bent nog veel te jong om tot God bekeerd te worden. En die dienst van God is maar een sombere, naar geestige dienst. In de wereld kun je lachen, maar bij dat volk niet. Dat is maar een naargeestig volk. En het is een zware, harde dienst. En je mag er nooit iets van. Dus zoek toch die geest buiten de deur te houden. En zo prikkelt hij de mens tot krachtig verzet tegen de roeping die door Gods woord tot ons komt. Gelukkig dat die geest onwederstandelijk werkt. Dat hij zichzelf toegang verschaft in het hart. Dat hij gewoonweg die grendel stuk breekt en binnenkomt, omdat hij dat wil. Anders kwam er geen mens. En wat gaat die geest dan doen? Wel, als die geest binnengekomen is en zijn vernieuwend werk begint, waardoor er smart komt over de zonde, en dus een afkeer van de zonde en een haten van de zonde. En dus ook een lust tot heiligheid om zonder zonde te leven. Daar werpt het vlees zich op. En dat vlees zegt tegen elk gebod, nee, ik heb er geen zin in. Het vlees onderwerpt zich der wet Gods nooit. En het kan het ook niet. Het wil het niet. Het kan het niet. Het zal het niet. En als de Heilige Geest plaats gaat maken in ons leven voor Christus en voor zijn gerechtigheid, want daar kunt u het werk van de Heilige Geest aan kennen. Daarom overtuigt hij van zonde, gerechtigheid en oordeel, opdat Christus voor ons waarde krijgen. Nu, als de Heilige Geest dan plaats gaat maken voor Christus en voor zijn gerechtigheid, dan is het zo dat het vlees zich daartegen verzet. Want het vlees begint nu zijn eigen gerechtigheid op te richten. Het vlees wil van die gerechtigheid van Christus niets hebben. Het vlees denkt zelf al een gerechtigheid te kunnen maken die voor God waarde heeft. Want het vlees heeft een afkeer van die weg van afbraak en ontdekking. Als de Heilige Geest ons Christus doet benodigen, wel, dan is het het vlees dat zich in de weg stelt. Want het vlees heeft een afkeer van het bedelaarsleven. Het wenst niet als een bedelaar aan Gods troon te verkeren. En zo is het dat het vlees altijd begeert tegen de geest. Niet af en toe, maar altijd. En zo zoekt het vlees de werkingen van die geest te verstikken. O, in de teerste uitingen van het leven des geestes mengt zich het vlees. In het bidden kunnen soms de zondigste gedachten plotseling bij ons oprijzen. Hebt u dat nooit eens meegemaakt? Bij het lezen van Gods woord of tijdens het luisteren naar het gepredikte woord? Dan is het zo dat het vlees ons bezig kan doen zijn met allerlei beslommeringen van deze tijd en probeert onze aandacht af te leiden van het woord. En daarvan heeft de prediker op de preekstoel ook nog last, want dat vlees is er altijd op uit om te triomferen. Die prediker heeft daarom te strijden tegen zichzelf, want hij wil zo graag de beste prediker zijn bij het vlees. Zelfs in de heiligste, in de teerste werkingen en uitingen van de Heilige Geest, van het leven des geestes, mengt zich het vlees. Daarom, als we alles op een rijtje zetten, dan moeten we wel zeggen, als we het van die kant bezien, wie kan dan zalig worden? Maar nu staat er in onze tekst nog wat. Er staat niet alleen het vlees begeert tegen de geest, maar er staat ook en de geest tegen het vlees. Gelukkig, niet alleen het vlees begeert tegen de geest, maar de geest kent ook zijn begeerte tegen het vlees. Daarom kan dat werk des geestes niet teniet gedaan worden door het vlees. Daarom worden er mensen zalig, omdat die geest blijft begeren. Die geest werkt een afkeer van de zonde, en dat is een blijvende afkeer. En die geest werkt een lust tot heiligheid, en dat is een blijvende lust, zo zelfs dat als een wedergeborene in de zonde valt, als hij struikelt, dat hij zelfs dan nog zeggen kan, en hetgeen ik haat, dat doe ik, wat ik niet wil, wat ik haat. Daar hebt u het werk van de Heilige Geest. Die geest werkt lust tot heiligheid, zodat we, hoe ons leven ook zou mogen zijn, een vermaak hebben in de wet Gods naar de inwendige mens. Die geest maakt Christus heerlijk, en hij bedient uit de volheid van Christus. En dan is het het vermaak van de vernieuwde mens om als een onwaardige aan de voeten van Christus te liggen, om uit die volheid van hem bediend te worden. Dan heeft zo'n mens er een vermaak in om uit genade zalig te worden. Die geest is het die het gebedsleven op gang brengt en op gang houdt. Hij is het die, als wij niet weten te bidden, in ons zucht met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij is het die, als wij niet kunnen bidden, ons doet bidden, ons leert bidden. En zo blijft die geest zijn werk aanblazen. Zo blijft die geest voor zijn eigen werk zorgen, zodat het niet versterft, zodat het niet verstikt. Hij blijft begeren, totdat wij in Christus geborgen zijn, ja, totdat wij met Christus verheerlijkt zijn. Want hij rust niet, staat er in het doopformulier, totdat we onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld zijn. En wat staat er nog meer in onze tekst? Alzo dat gij niet doet hetgeen gij wildet. Wat betekenen toch die laatste woorden? Wel, er kunnen twee kanten uit. Het vlees begeert tegen de geest, en de geest begeert tegen het vlees. Alzo dat gij niet doet hetgeen gij wildet. Omdat het vlees begeert tegen de geest, doen we niet wat we naar de Heilige Geest zouden willen. Paulus zegt, het goede wat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade wat ik niet wil, wat ik haat, dat doe ik. En dat doet me zuchten. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Zodat we dus niet doen wat we gedreven door de Heilige Geest gaarne zouden willen. We kunnen ook een andere kant uit. Omdat de geest blijft begeren tegen het vlees, kunnen we niet doen wat we naar het vlees willen. Kunnen we die geest niet meer uit ons hart verjagen. Kunnen we ons niet meer doodzondigen. Want o, als we zouden kunnen doen wat het vlees wilde dat we doen, wat zouden we tot verschrikkelijke daden komen. We zouden ons doodzondigen. Er zou een afval der heiligen zijn. Maar nu kunnen we niet doen wat we willen, omdat die geest blijft begeren tegen het vlees. Een zware strijd, dat voelt u. En hoe lang duurt die strijd? Dat is onze laatste gedachte. Maar hoe nodig is het te bidden met de dichter van het gebed des Heren, het 7e vers, dat we met elkaar gaan zingen, leid ons in geen verzoeking ooit. Verberg voor ons uw aanzicht nooit. Gij weet het, onze kracht is klein, de driften veel en het hart onrein. Wat wordt er van ons in die staat, o Vader, zo gij ons verlaat. Wij zingen van het gebed des Heren, het 7e vers. Geliefden, hoe lang duurt die strijd? Wel, die strijd duurt tot onze laatste snik toe. Niet 1 minuut korter, maar ook niet 1 minuut langer. Tot het moment waarop we de laatste adem uitblazen. En die strijd mindert niet. Het is geen aflopende zaak. Maar die strijd neemt in hevigheid toe. Die strijd wordt steeds meer. Nou, zult u zeggen, dat is een bemoedigende gedachte. Ja, het is waar. Dat is niet zo hoopvol. Maar het is naar de waarheid. Het is de werkelijkheid. En het is de ervaring van al Gods kinderen. Ze hebben ook allemaal wel gehoopt dat het later met hen beter zou worden. Dat bij het ouder worden het vlees minder krachtig zou worden. En dat ze er beter op zouden worden. Maar die verwachting is in rook vervlogen. Wat een teleurstelling. De vrucht van de bediening van de Heilige Geest is, ach, u hebt die uitdrukking vast wel eens gehoord. Minder zonde doen en groter zondaar worden. Dat is de praktijk. Dat wordt doorleefd. Minder zonde doen. Daar kunnen ze zelf niet veel van bekijken, maar wel groter zondaar worden. Dat is vrucht van de bediening van Gods geest. En als u nu meer zonde gaat zien, en als u nu groter zondaar wordt, wordt dan de strijd meer of minder? Ik dacht dat die strijd dan meer werd. En dat we er in elk opzicht voor ons gevoel op achteruit gaan. Maar, zegt u, er staat toch ook, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, dus dat is een geoefende christen, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Er staat toch dat zo'n mens vrede heeft, vrede met God. Jawel, dat is ook zo. Maar hoe kan er dan tegelijkertijd strijd zijn? Gaat vrede en strijd dan samen? Ja, geliefde, er is vrede, omdat de geest begeert tegen het vlees. En er is strijd, omdat het vlees begeert tegen de geest. Maar waarom vernietigt God dat vlees dan niet, zodat het niet meer begeren kan tegen de geest? Waarom verlost hij ons dan niet van dat vlees? O, dat zou de Heere kunnen doen. Daar is de Heere machtig voor. Hij zou ons in één moment radicaal van het vlees kunnen verlossen. Hij zou ons nu al op aarde zo kunnen doen zijn, zoals we straks in de hemel eeuwig zullen zijn, zondeloze, heilige mensen. Maar dat heeft hem niet behaagd. Als de Heere ons in de normale weg van het vlees zou verlossen, dan betekent dat onze dood. En nu schittert Gods wijsheid en almacht, dat hij enerzijds laat leven en dat hij anderzijds de zonde in ons doet sterven. De Heere laat ons dat vlees behouden om ons te verootmoedigen, om ons kleine gedachten te doen krijgen van onszelf. Want het is zo dat deze innerlijke, deze zware strijd een mens wel bewaart voor geestelijke hoogmoed. Een kind van God dat in deze strijd gewikkeld wordt, kan onmogelijk een fariseer worden die laag op een ander neerkijkt, die beter is dan de wereld. Een kind van God dat deze strijd leert kennen, kan nooit een grote bekeerde man of vrouw worden. Maar die wordt als vanzelf een ellendige en een arme, die in zichzelf niets heeft, niets kan, die blind en dwaas is. En zo gaat die mens, juist in die strijd, zijn geringheid kennen. Zo gaat die mens zijn afhankelijkheid van God beleven. Zo heeft hij elke dag opnieuw en bij alles de hulp des Heren nodig. Verberg voor mij uw aangezicht toch nooit, want o, wat wordt er van mij in die staat, o Vader, zo gij mij verlaat. En dan wordt zalig worden een steeds groter wonder, een eeuwig wonder. We zeggen wel eens, dat is een eeuwig wonder. Ik zou het maar niet al te vaak gebruiken. Maar dit woord, ja, een eeuwig wonder. Als zo'n mens zalig wordt, die telkens onder ligt en die geen kracht heeft tegen die zo grote menigte, maar die telkens weer ervaren mag dat God de getrouwe blijft. En dat is het werk van Christus. Dat een werk is dat God behaagt en dat nu Christus heiligheid en Christus gerechtigheid en telkens weer worden toegerekend. Dan wordt zalig worden een eenzijdig godswerk. En zo worden er mensen geboren die steeds meer gaan bidden. Leer mij naar uw wil te handelen. Dus dat zijn mensen die er niet zoveel van terecht brengen. Anders hoefden ze niet te bidden. Leer het mij. Leer me naar uw wil te handelen. Dan zal ik in uw waarheid wandelen. En daarmee verraden ze hun innerlijke begeerte. De begeerte gewerkt door de Heilige Geest. Dan zal ik in uw waarheid wandelen. Neig u mijn hart en voeg het samen tot de vreze van uw naam. Voelt u wel, langs die weg krijgt de bediening van Christus waarde. Zo gaan ze sterven aan zichzelf. Sterven aan eigen verwachting, aan eigen kracht, om dan ook het leven en de overwinning en de zaligheid steeds meer in Christus te vinden en in Hem alleen. En in Hem zijn ze meer dan overwinnaars door Christus die hun kracht geeft. Zo worden zij minder, als maar minder. Maar zo wordt Christus en de kracht van zijn bloed meer. En dat bloed krijgen ze nu dagelijks nodig om gerechtvaardigd te worden, om geheiligd te worden, om gezaligd te worden. Wat is het dan toch een grote verlossing als dat volk, als die strijders straks mogen komen in het land van de eeuwige rust, waar ze de wapenrusting weg mogen leggen. Waar de gedeukte helm van hun hoofd afgehaald wordt. En waar ze het zwaard niet meer behoeven te hanteren. Maar waar ze gekroond worden met eeuwige vreugde. En volkomen vrede en zaligheid. Geen wonder dat Paulus stervende daarnaar verlangt. Als hij aan het eind van zijn leven gekomen is, hunkert hij ernaar. En dan zegt hij, het duurt niet zo lang meer. Ik heb bijna de loopbaan gelopen. Ik ben bijna aan het eind. Nog even volhouden. Door Gods genade heb ik de goede strijd gestreden. Hoort u wel? Het geloof mogen behouden. En voorts is mij weggelegd de kroon der gerechtigheid, die de rechtvaardige rechter mij geven zal. En niet alleenlijk mij, maar ook alle die zijn verschijning hebben lief gehad. Van nature kennen we deze strijd niet. Nu ja, we strijden wel, maar aan de kant van het vlees, tegen God. We verzetten ons tegen God, tegen zijn woord, tegen zijn liefdesbearbeiding, tegen zijn waarschuwingen, tegen zijn lokstemmen. We moeten van God niets hebben. En daarom is het dat we onbekeerd blijven. Daarom is het dat u nog steeds onbekeerd bent. Want wat hebt u gedaan met uw onbekeerd blijven? U hebt de Heilige Geest wederstaan. U hebt gezegd, u komt hier niet in. Voor u in mijn hart en leven geen plaats. Ik wil met rust gelaten worden. Ik heb geen behoefte aan die strijd. Ik heb geen zin om de zijde van dat volk te kiezen. Geef mij maar de genieting der wereld. Arme mens, weet u wel dat u op deze wijze uw eigen vonnis velt? U staat uw eigen zaligheid in de weg en uw verderf is zeker. Want zo die Heilige Geest u niet bezielt en leidt, dan wordt u bezield en gedreven door een onheilige geest. En die heeft lust in uw verderf, die heeft lust in uw dood, in uw eeuwige ondergang. U vraagt, wat moet ik er dan aan doen? Wel, door de knieën gaan en zeggen, o Heere, red me van hen die het ruim genot der wereld voor hun heil goed achten, die geen deel dan in dit leven wachten en maken van hun de buik hun God. Geef dat ook mijn oog, het goede uur uitverkorene, zou mogen aanschouwen. Want gewis, als uw oog geopend zou mogen worden voor het geluk van dat strijdende volk, dan zou u moeten zeggen, goed, laten ze dan in de strijd gewikkeld zijn en laten hun tranen veel zijn. Maar wat zijn het gelukkige mensen? Wat zijn het gelukkige mensen? Want God is aan hun zij. Hij is het die hen ondersteunt en hen leidt naar het eeuwig zalig licht. Dan zou u Mozes gaan verstaan die zei, ik wens liever met dat volk verdrukt te worden, met dat volk kwalijk behandeld te worden, met dat volk te strijden, dan voor een ogenblik de genieting der zonde te hebben. Toe, wedersta die geest niet langer, nog werkt hij, nog klopt hij aan de deur van uw hart. Heden dan, zo gij zijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Gelukkig zijn degenen die deze strijd mogen kennen, want die deze strijd kennen, dat zijn mensen die geleid worden door de Geest Gods. Die Geest brengt niet direct in zoete vrede en in zalige rust. Daar brengt hij ze wel, straks. Maar hier is het strijd. Hier is het de strijdende kerk. En die strijd begint op het moment van de levendmaking. En die strijd duurt voort totdat je de laatste adem uitblaast. Die strijd wordt niet minder, doch meer. Maar u komt toch in de strijd niet om. Want die geest blijft begeren tegen het vlees. Net zolang totdat het vlees er niet meer is. En dan? Dan zult ge verlost worden van uzelf. Dan zult ge van uw vlees geen last meer hebben. Dan zult ge nooit meer hoeven te doen datgene wat u haat. Maar dan zult u eeuwig mogen doen datgene wat God behaagt. Zonder zonde leven. Voor zijn aangezicht en zingen van het heil dat hij voor u bereidde. Amen. Onze slotzang zal zijn uit Psalm 143 vers 10. Leer mij, o God, van zaligheden. eindigen wij met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieëne God, u zij al de eer. Amen.